Welkom bij deze Dotcast, ter voorbereiding op Next Learning 2024. Een podcast gericht op connecting the dots, op zoek naar een optimaal werkend learning and development systeem. We zoomen per Dotcast in op specifieke onderdelen van het L&D-systeem. Ik ben uw gastheer Toon Brouwers en ik ben niet alleen, ik zit hier met Barend Last. Hi.
Hi.
Kun je vertellen wat voor soort werk je doet?
Ja, ik ben van oorsprong basisschooldocent, maar daar werk ik niet meer. Ik ben daarna doorgestroomd naar het hoger onderwijs en eigenlijk sinds een aantal jaren naast mijn baan actief aan de slag gegaan als zelfstandig onderwijsadviseur, waarin ik scholen, docenten, organisaties mag helpen met beter onderwijs, meer leren.
Ja, op het congres over Next Learning gaan ze het hebben over allerlei verschillende dots. Hè? En jij bent een beetje verbonden aan die dot generatieve AI, zeg maar.
Ja.
Wat voor kansen biedt generatieve AI nou voor learning and development?
Ja, dat zijn er te veel om op te noemen. Maar ik denk dat het goed is om het samen te vatten in een aantal soort van categorieën. Ik denk dat we een heleboel processen hebben in learning and development sector waar AI kansen kan bieden. Denk aan het ontwikkelen van leerprogramma's. Hè. Learning and development gaat om ontwikkeling, het gaat om leren. Kunnen we nou niet het ontwikkelproces, het bedenken, ondersteunen, zodat we eigenlijk beter, leuker en sneller werk ervan kunnen maken? Maar denk ook eens aan de leerproceskant. Hè, wanneer een deelnemer in een organisatie iets moet leren, dat we daar een meer gepersonaliseerde leerervaring kunnen bieden. Stel je voor dat wanneer iemand een bepaalde vraag heeft terwijl hij een video bekijkt, ja, dan kun je à la minuut een antwoord krijgen in plaats van wachten tot de volgende trainingsdag. Maar denk ook aan bijvoorbeeld assessment. Hè, wanneer we beoordelingen willen doen en feedback willen geven. Dat zijn ook processen waar AI een rol zou kunnen spelen. Dus eigenlijk zie ik in die hele keten van hoe je leren en ontwikkelen voor elkaar bokst op verschillende fases AI een rol kan spelen.
Ja, en voor jou is dat beter, leuker en sneller is wel een beetje het sleutelwoord daarvoor, toch?
Ja. En het is gelijk ook een beetje een hint naar mijn keynote spreker waarmee ik samen een keynote ga geven. Dat is Ilona Boomsma, want samen met haar en met Jean-Luc Laval schrijven wij een boek met diezelfde titel, Beter, Leuker, Sneller. Dat gaat over optimaal ontwikkelen met hulp van generatieve AI. En ik denk dat we niet alles alleen maar positief is. En we moeten ook realistisch zijn. Het kan soms gekke dingen zeggen. Het heeft een grote milieu-impact. In sommige gevallen zeg ik wel eens, het is niet beter, leuker, sneller, maar slechter, trager ja. En stommer, zeg maar. Okay. Dat kan ook. Maar als je het goed inzet en je beperkt de risico's en benut de kansen, dan kan het echt meerwaarde hebben.
Ja, wat me opvalt is dat je al praat over beter. Dus dat betekent dat er al heel veel dingen gebeuren, maar dat het dus nog beter kan. Wat gebeurt er nu al op AI en wat moet daar dan aan veranderen?
Ja, dat vind ik ook een mooie vraag. Ik beschrijf leren en ontwikkelen en onderwijsprocessen eigenlijk altijd alsof je op een rijdende trein zit die zijn eindbestemming nooit gaat halen. En dat vind ik een mooie manier om aan te geven dat onderwijs en leren nooit klaar is. Je bent altijd bezig met aanpassen aan de context, aan de doelgroep, aan de veranderende maatschappij die dingen verlangt, het bedrijfsleven en de praktijk die nieuwe dingen van je verlangt. Dus je kunt zoiets niet zien als iets wat uiteindelijk af is, waarvan je zegt, hey, het boek is klaar, ik ga het publiceren en klaar is Kees, op naar het volgende. Nee, je bent altijd aan het tweaken. En dat betekent dat het vertrekpunt is. Het is goed, maar we gaan ook kijken waar kunnen we nog verrijken, verbeteren en op een slimmere manier werken.
Ja, en dan richt je misschien op je eigen boek, maar het gaat toch ook over het L&D-proces.
Richt me niet alleen op mijn heen. Het voorbeeld wat ik gaf is, kijk, ik ben een schrijver.
Ja, tuurlijk. Dus, je gebruikt het als een voorbeeld.
Ja, als ik een boek schrijf, dan is dat gewoon een heel mooi, je begint en het is op een gegeven moment af. Ja. En dan is het klaar. En dan ga je door naar een ander project. Onderwijs en leren is nooit af.
Nee, dat klopt. Dat is altijd ingewikkelder. Ja. Je noemt twee andere termen. Sneller snap ik heel goed. Hè. Ik bedoel, AI wordt steeds geavanceerder. Ja. Dus ik denk dat dat straks wel weer sneller zou kunnen. Ja. En misschien kun je processen versnellen. Maar leuker, hè, betekent ook, impliceert dat het nu al heel leuk is en dat het nog leuker moet of mag worden. Wat wil je precies daarmee?
Ja, goede vraag zeg. Ik denk dat leren niet altijd leuk hoeft te zijn. Begrijp me niet verkeerd. Als jij de beste pingponger van de wereld wil worden, dan is dat bloed, zweet en tranen. Het is wel betekenisvol. En ik denk dat we, wat ik in ieder geval onder leuker versta, is dat we ervoor zorgen dat de ervaring die je hebt, je meer bijblijft, omdat je op een betekenisvollere manier gestimuleerd wordt. En dat proberen we te vangen met dat woordje leuker. Ja, dat is het stukje motivatie wat je voor iets hebt. En dat wat minder extern gestuurd is. En misschien wat meer vanuit een eigen intrinsieke wil gebeurt. En dat kan met AI gebeuren. Ik merk het zelf ook als ik nu boeken schrijf. Ik blijf even bij het boeken schrijven, want dat is mijn werk ook voor een deel. Dat ik het echt heel leuk vind dat ik weer een nieuw gereedschap erbij heb. Wat ervoor zorgt dat ik mijn producten nog beter kan maken. En ik geniet daar echt van. Net zoals dat ik ook kan genieten van... Ik had laatst een nieuw boek gekocht. Dat was een soort woordenboek over alle gekke woorden die Robert Dahl verzonnen heeft. Ik vind dat een super tof gereedschap. Omdat als ik nu aan het schrijven ben, dan kan ik dat erbij pakken. En raak ik weer helemaal geïnspireerd en ik geniet daarvan. En nu is er een nieuw gereedschap wat het voor mij ook weer leuker maakt.
Ja, in de L&D-wereld zijn natuurlijk heel veel componenten die iets moeten gaan veranderen. Die moeten gaan leren of gaan developen of wat dan ook. Daar zit ook best wel wat weerstand in, zeg maar. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat AI bij heel veel mensen weerstand oproept. Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat herken ik wel sterk. Weerstand op verandering, maar ook weerstand op leren aan zich. Ook even aan het publieke onderwijs waarin leerlingen school saai vinden. Is het voor een cijfer, anders doe ik er niks voor. We proberen te zoeken naar een manier om leren iets te maken wat men heel graag wil. En nu is leren vaak verworden tot een moetje. En dan daar wordt er ook wel eens gesproken over. We hebben geen sprake van motivatie bij leren en ontwikkelen en onderwijs, maar we hebben sprake van motivatie. En kunnen we nou niet een manier bedenken waarop we dat op een andere manier gaan inzetten? En dan zie je dat op heel veel plekken waar bijvoorbeeld in het formeel onderwijs, waarin heel sterk wordt gestuurd op cijfers en van toets naar toets naar toets, dat AI daar veel meer een bedreiging is dan in plekken waarin je bijvoorbeeld veel meer aan het kijken bent naar het leerproces aan zich. En hoe kom je daar in plaats van het eindproduct alleen maar als uitgangspunt te nemen.
Ja, want die AI kan voor die toetsen heel makkelijk een soort oplossingje verzinnen. Hè? Dus dat er bijna niks meer geleerd moet worden, maar dat AI dat voor je kan doen. Maar voor jullie processen binnen dat L&D... kan dat AI natuurlijk je wel leren om beter handvatten te krijgen om je werk te kunnen doen in allerlei organisaties.
En dat blijkt ook uit onderzoek. En de eerste onderzoeken beginnen nu te verschijnen waarin bedrijven, bijvoorbeeld consultancybedrijven, Microsoft heeft zelf ook zo'n onderzoek gedaan, mensen die moeten coderen, schrijfbedrijven. En die laten eigenlijk allemaal hetzelfde beeld zien, dat mensen die met hulp van AI hun werk gaan uitvoeren, zijn niet alleen productiever, ze komen er sneller, maar de kwaliteit verbetert ook. En dat vind ik een hele interessante. Als het werkveld daar dus om vraagt, dan moeten we dus ook in het leren en ontwikkelen daar AI een rol gaan geven. En wanneer je dus te veel stuurt op alleen maar het eindresultaat en niet op de weg ernaartoe, dan denk ik dat AI meer als een bedreiging kan fungeren dan een kans.
Ja, je praat wel bijna over optimaal ontwikkelen, zeg maar, met dat.
Vandaar dat de subtitel van ons boek ook optimaal ontwikkelen
met AI is. Niet voor niks dat ik daarover praat, maar optimaal ontwikkelen met AI, daar zit er toch ook best wel wat kanttekening toch bij. Kan het optimaal gebeuren met AI?
Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt.
Het is met bijvoorbeeld de bias die AI heeft. Ja. Of de beperking die AI heeft. Omdat ze niet alles kunnen overzien.
Ja, het impliceert misschien dat je te veel gaat leunen op AI. Dat is niet de insteek. Ik denk dat een hele belangrijke kanttekening is die je plaatst. Dat je wel moet onthouden dat de procesketen is mens, machine, mens. Je begint bij een mens en het eindigt bij een mens. Want als je het klakkeloos zomaar allemaal taken laat overnemen, dan heb je die risico's als dat het hallucineert en dat er allemaal vooringenomenheden, oftewel die biases in de output terechtkomen. Laat staan dat we het nog niet eens hebben gehad over de ethische vragen over duurzaamheid, milieu-impact. En ook de vraag die mij wel vaak bezighoudt is, maakt dit ons leven nu echt beter of niet? En vandaar dat ik dus ook in het boek Beter, Leuker, Sneller en in de keynote die we gaan geven daar ook echt wel bij stil wil staan. Want er zijn echt situaties in het bedrijfsleven en in onderwijs en in de samenleving in algemene zin dat digitalisering en AI-integratie niet leidt tot een betere, leukere wereld.
Niet automatisch, hè?
Niet automatisch, ja. En sterker nog, ik denk dat er zelfs situaties te bedenken zijn. Ik ken er eentje bij mij in Maastricht. Als je het leuk vindt,
heel graag. Kom maar op met dat voorbeeld.
Nou, er is in Maastricht een milieupark en daar heeft men gedigitaliseerd een paar jaar geleden. Vroeger kwam ik daar met een matras, wat hout en een zak restafval. Dan kwam ik daar aan, iemand klopte op mijn raampje, ik liet zien wat ik bij me had. Nou, dat kost zoveel, kun je daar afrekenen, breng het maar weg en op huis aan. Nu is er gedigitaliseerd. Nu kom ik daar aan, dan moet ik in zo'n rij gaan staan. Als ik dan aan de beurt ben, ga ik naar een loket. Dan zeg ik wat ik bij me heb, een matras, wat hout en een zak restafval. En dan zegt die meneer, nou, dankjewel. Dan moet je eerst even naar die weegschaal. Dan moet je daar wegen. Dan gaat de slagboom open, dan rij je door, dan breng je de matras weg. Dan rij je uit, betaal je. Dan ga je weer terug in de rij staan. Dan ga je weer opnieuw naar de weegschaal toe. Dan gaat de slagboom open, breng je het hout weg, rij je weer uit, betaal je. Dan ga je weer in de rij staan, dan mag je de zak wegbrengen. En dan stel ik me bij zo'n situatie de vraag, wat was nou eigenlijk de intentie van die digitalisering? Hebben we nu als gemeente, verdienen we misschien meer geld? Hebben we meer zicht op de data? De mensen die er werken, is het misschien makkelijker geworden? Maar voor mij als eindgebruiker is het er niet beter op geworden. En dit heeft natuurlijk niet direct iets met AI te maken, maar het gaat om digitalisering en AI is daar een onderdeel van. En ik denk dat we dus ervoor moeten waken dat we per definitie aannemen dat digitalisering altijd tot beter, leuker, sneller werkt. En die kritische houding, die vind ik dat die wel heel belangrijk is om je aan te meten. En als je dus in je leren en ontwikkelen gaat kijken naar kunnen we dit optimaliseren, dat we ook die checkvraag blijven stellen van, maar is dit nu echt beter, leuker, sneller dan we eerder hadden of niet?
Ja, en sommige van die businesses waar L&D toegepast wordt, is AI staat niet meteen op de voorgrond. Zeg maar. Misschien in een zorginstelling of wat dan ook. Dat ze niet meteen als eerste aan AI denken. Toch denk ik dat jij ook voorstander zou zijn om daar te gaan integreren. Waar moeten zulke soort bedrijven dan beginnen?
Ja, dat vind ik lastig om te beantwoorden omdat het zo contextspecifiek is. Ik moet denken aan een heel grappig voorbeeld. Er is een ijssalon, ik weet niet meer waar, ergens in Nederland. Stond een tijdje terug in het FD. En die ging data-analyses doen op basis van de data die kon verzamelen. Hè. Welke mensen kwamen binnen, hoe oud waren die mensen, wat bestelden ze. En toen kwam die er op een gegeven moment achter, door die data te analyseren, dat op dinsdag bij het ziekenhuis om de hoek altijd staaroperaties plaatsvinden. En dat er dan oudere mensen naar die ijssalon komen die heel van bitterkoekjes smaak houden. En toen is hij dus op dinsdag dat ijs gaan maken en heeft hij dus een effectiever bedrijfsproces bedacht. Ja, hoe komt zo iemand erachter dat dat zo is? Ik denk op de eerste plaats door gewoon jezelf af te vragen, waar loop ik eigenlijk tegenaan? Nou, ik zie dat ik heel vaak ijs moet weggooien. Kan ik daar niet iets aan doen? Dus vanuit die directe probleemervaring of uitdaging gaan redeneren, op welke manier zou ik hier een oplossing voor kunnen bedenken om dat probleem te ondervangen.
Onafhankelijk vanuit welke sector je werkt.
Ja, eigenlijk wel. De onderwijs en de medische sector. Kijk, AI is al lang in de hele medische sector aanwezig. Het zit overal. We gebruiken Netflix, YouTube. De algoritmes zijn alom tegenwoordig. Vroeger had je die kleine paperclip rechtsonder in beeld in je wordprocessor. Weet je wel, dat komt nu weer terug. Dat heet dan nu Copilot. Het zit gewoon overal al lang in. Maar generative AI is dan wel echt een subtak van AI. Die nu wat meer toegankelijk is voor mensen om zelf nieuwe content te genereren.
Ja, en dan praten we over iets dat we zelf die AI een beetje kunnen programmeren voor ons kunnen laten werken.
Ja, dat denk ik wel.
Ja, en om daar dan een stap mee te gaan zetten, vind je dus ook dat mensen moeten gaan zoeken naar hun behoeften binnen zo'n organisatie en dan kijken wat AI misschien zou kunnen doen.
Ja, anders blijft het steken bij de pioniers die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn om nieuwe technologieën te proberen. En ik ben zo iemand, ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te proberen, maar er zijn ook veel mensen die dat niet hebben. En dan vind ik het onzin om te zeggen, jij moet nu ChatGPT gaan gebruiken. Tenzij je echt een goede urgentie voor is. En die urgentie is dan vaak dat het daadwerkelijk tot een oplossing van een probleem leidt. Ik gebruik dan even in de onderwijscontext een mooi voorbeeld. En dan heb je als universiteit bijvoorbeeld een digitaal leersysteem aangekocht. Met het idee dat dat voor alle docenten het onderwijs gaat verrijken. Maar wat blijkt in de praktijk? Lang niet alle docenten halen daar het maximale uit. Waarom niet? Ja, ze hebben geen intentie. Er zit geen urgentie achter. Ze weten niet hoe het werkt. Allemaal randvoorwaarden waar je aan moet voldoen voordat zo'n digitaal product meerwaarde kan hebben. Dus dan denk ik, ga dan eerst eens met zo'n docent zitten en vraag, waar loop jij nou tegenaan in je onderwijs? Wat zijn de uitdagingen? En dan kom je erachter dat hele mooie haakjes kunnen zijn waaraan je toch uiteindelijk op zo'n product kan uitkomen, maar niet aan de voorkant, maar vanuit de behoefte.
Dat klinkt als heel veel maatwerk.
Absoluut.
En goed dus?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we met AI een technologie hebben die juist dat maatwerk kan bieden.
Ja, omdat dat AI zich gaat aanpassen naar die behoeften van die docent, die medewerker, die zorgmedewerker.
En de behoeften kan blootleggen. Ja. Want AI kan data analyseren en op basis van data voorspellingen doen. En dat kan het verbluffend goed inmiddels. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat er ook ethische kwesties aan vasthangen. Privacy en willen we dat eigenlijk wel? Dus ben voorzichtig. Je moet het niet klakkeloos overnemen. Ik gebruikte in mijn slides die ik vaak laat zien bij sessies over AI. Heb ik zo'n heel grappig stripje waarin een dame en een meneer aan tafel zitten in een bedrijf. En dan zegt die dame van, hey, wat wat moeten we eigenlijk met ChatGPT? En dan zegt die meneer van, nou ja, we moeten wel oppassen, want het heeft allemaal risico's, veiligheidsrisico's, het verzint soms dingen, noem maar op. En dan zegt die dame van, wat zullen we dan nu eigenlijk doen op het einde? En dan zegt die meneer, gewoon zo snel mogelijk implementeren in alle processen die we hebben. Ja, en dat is een beetje een gek voorbeeld, maar dat zie je wel gebeuren. En dat gaat gewoon te snel, zonder even kritisch te zijn. En dan kun je risico's lopen, zoals de toeslagenaffaire. En mooi laat zien dat fout kan gaan.
Ja, en maar dat zou misschien weer mensen remmen om te denken van, dan ga ik maar niet beginnen aan die AI. Maar ja, dat is bijna niet meer te doen.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus het kan ook juist de verkeerde kant op doorschieten. Dat klopt. Dus ja, ik zeg altijd tegen mensen, om het te kunnen kritisch beschouwen, moet je wel weten hoe het werkt en wat het wel en niet kan. Dus probeer het. Contextualiseer het naar je eigen werk en leeromgeving. En als je weet hoe het werkt, dan kun je beslissen, oké, hier heeft het wel zin en hier heeft het niet zin.
Ja, in Next Learning 2024 ga je dus weer daarover praten, om te kijken wat de kansen en de verbeteringen en leuk maken ervan kan komen. Wat kunnen we echt verwachten daar? Waar kunnen we naar uitkijken?
Nou, ik denk dat de vraag die je stelde over wat is beter, wat is leuker, wat is sneller, dat wel een mooi invalshoek is, hè, om te kijken naar welke processen kunnen we hier nu eigenlijk mee verrijken en optimaliseren. En dus ook dan die andere kant van de medaille te belichten. Dus ik wil, en dat probeer ik altijd te doen, ik wil een gebalanceerd verhaal neerzetten. Zodat mensen uiteindelijk zelf een gefundeerde mening kunnen vormen over wat het wel en niet voor hun leer- en werkomgeving kan betekenen. En ik hou zelf ook altijd van een praktisch component. Hè. Dus om ook echt te laten zien, oké, handvatten, zo kun je het doen. Hier kun je snel mee aan de slag en snel mee beginnen om die ervaring op te gaan doen.
Nou, het lijkt alsof ik je een klein beetje heb geïnspireerd. Dat was niet de bedoeling, maar het is een mooie bijkomst.
Ja, absoluut. Ja.
Nou, hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Zeker, graag gedaan.